Ik neem jullie mee van Genesis naar Psalmen, naar Jesaja en dan eindigen we in Lucas, waar ik zo net mee begon. Lieve broeders en zusters, mensen die God lief hebben. Waarom hebben we dit allemaal nodig? Waarom moeten we elk jaar weer het verdriet door, omdat onze Heer en Heiland is gestorven aan het kruis? Waarom konden we niet net als Petrus zeggen, God verhoede het, dat u deze afschrijselijke pijn door moet? Waarom konden we niet zeggen, Heer, er is een andere weg, het hoeft allemaal niet, u hoeft niet aan het kruis, zoals Petrus dat zei. Waarom? De dood moest worden verslagen door een onschuldig persoon. De dood moest worden verslagen door iemand die autoriteit heeft, net als Adam. Daar wil ik met jullie mee beginnen. Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren en God zeide, er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest. De eerste dag. Lieve mensen, hier staat in het begin. Maar als je in de grondtekst kijkt, dan staat hier met de eersteling. De eersteling is degene die het eerst gemaakt is door God, zijn enige geboren zoon. De eersteling is samen met de Heilige Geest hier aan het werk om te maken waar wij zo van genieten. Maar waar wij ook in deze wereld zien dat mensen er misbruik van maken. De aarde wordt geplunderd, de aarde wordt beroofd, mensen worden vermoord. Ja, op dit moment vallen er bommen en granaten en raketten in Oekraïne, in Jemen, overal. Op dit moment zien we dat Gods aarde misbruikt wordt. Maar Genesis had het goed bedoeld. En Genesis laat zien dat God het goed heeft gemaakt. In de beginnen. Nou, dan heb je het over God en God heeft een plan. En we hoeven dan maar een paar hoofdstukken verder. En jullie kennen het verhaal in Genesis 3, vers 1. De slang nu was de listigste van alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd. Lieve mensen, dat gebeurt vandaag nog steeds. De Satan komt als een engel van het licht en hij zegt tegen de mens, de Heer heeft zeker dit of dat gezegd. Hij probeert met listige dingen de mensen te verleiden. Hij komt niet met gebrul, hij komt niet met angst, hij komt niet met beven, dat je bang zou worden van die stem. Hij komt met list. Genesis 3. Met list wordt de mens verslagen. De duisternis heeft het toch gewonnen daar in Genesis 3. Vanaf Genesis 3 is het niet het licht wat overwint, maar is in deze wereld de duisternis die overwint. Maar wat gebeurt er even verderop in Genesis 3? Wat zegt God? Welke belofte geeft God aan het eind van Genesis 3? Weten jullie het nog? Weten jullie nog wat er gebeurt? Ja, God profeteert. God profeteert. God spreekt zijn eigen woord uit. Wat hij zal gaan doen en wat er zal gaan gebeuren. Hij profeteert dat er een redder zal komen die de macht van de slang zal verbrijzelen. Dus het hoofd. Dus Jezus heeft het hoofd van deze wereld, de macht van deze wereld, verbrijzeld. Dat is niet een beetje verwond, compleet kapot gemaakt, compleet veroverd, compleet vernietigd. De Satan en de dood die zijn vernietigd. Het kost hem alleen zijn eigen kracht. Daarom staat er in ditzelfde stukje, als jullie het lezen, dat de Satan de hiel kapot maakt van ons, van de mens. De hiel is het stukje, als de hiel van jullie nu wordt kapot gemaakt, dan kun je niet vandaan lopen. Dan ben je best wel kwetsbaar. Dan kun je niet zelf meer lopen. De hiel is de eigen kracht. Wij kunnen dit niet uit eigen kracht. We kunnen dat niet uit eigen kracht. We hebben God nodig om te doen wat Jezus heeft gedaan. Dus we zijn twee hoofdstukken verder. En God profeteert wat hij zelf gaat doen. Bedenk even hoeveel jaren dat voor Golgotha is geweest. Dan ga ik met jullie verder naar Psalm 22. Dan ga ik verder met naar Psalm 22. En even voor jullie beeld, dat is 1000 jaar voor Golgotha. 1000 jaar. Opdat wij niet vergeten, zou je boven deze prediking kunnen zetten. Opdat wij niet vergeten wat God heeft uitgesproken en letterlijk heeft gedaan. Ik wil deze psalm met jullie door. Ik zal hem niet helemaal lezen. Ik zal alleen het eerste stukje lezen en daarna ga ik er met jullie doorheen. Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Voor de koorleider. Ik lees het eerst een paar versen lees ik. Voor de koorleider, op de wijze van de hinde van de dageraad. Let op dat is best wel bijzonder. Op de hinde van de dageraad. Er gebeurt iets moois, terwijl het heel verdrietig is wat we nu gaan lezen. Een psalm van David. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Bij de woorden van mijn jammerklacht. Mijn God, ik roep desdaags en u antwoordt niet. En desnachts, ik kom niet tot stilte. Nochtans bent u de heilige, die troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u deed hen ontkomen. Tot u hebben zij geroepen en zij werden gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Weet u, deze hele psalm, ik zal hem met jullie doorgaan, is een letterlijke profetie over wat Jezus zelf gaat doen op Golgotha. God zegt zelf wat zijn eigen zoon zal gaan doen, letterlijk. Let maar op. Er staat namelijk in vers 7, hij is een worm en geen man, smaad voor de mensen, veracht door het volk. We hebben er net een stukje van gezien. Allen die mij zien in vers 8 bespotten mij. Zij steken de lip uit en zij schudden het hoofd. Ik heb even opgezocht dat de lip uitsteken, dat betekent minachting. Het betekent onzekerheid, maar het betekent ook schaamte. Mensen schaamden zich en als je je schaamt kun je ook heel agressief reageren. Het op een ander neerleggen. Je eigen schaamte verbergen. Daar hangt die. Ze zeggen, wentel het op de Heere, laat die hen verlossen. Hem redden, hij heeft immers welgevallen aan hem. Besef even, het is 1000 jaar voor Golgotha. Hè? U toch hebt mij uit de moederschoot getogen. U deed mij vertrouwen rusten aan de borst van mijn moeder. Aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte. Van de moederschoot af bent u mijn God. Wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood en er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Bazan hebben mij omsingeld. Zij sperren hun mijl tegen mij open en verscheuren de brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, in vers 15. En al mijn bederen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt u mij neer, want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Ziet u dat deze psalm van David, 1000 jaar voordat het gebeurde, gemaakt op een melodie van de hinde van de dageraad, deze psalm, die vertelt letterlijk en dat Jezus mens is. Hij heeft ook strijd, hij heeft benauwdheid, hij heeft pijn, hij heeft verdriet. Hij ziet, ja wat ziet hij eigenlijk? Hij ziet als mens en hij ziet als God. Hij ziet en hij voelt, ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen, veracht voor het volk. Hij ziet en hij voelt net als wij. Maar je ziet als je dit stukje doorleest steeds dat hij zegt, ik vertrouw op God. Ik vertrouw op God. Kunt u zich voorstellen in alle pijn, als zijn handen en voeten worden doorboord. Wij hebben vaak de neiging om dan te zeggen, ach Heere, waar was u, waar bent u? En daar begint hij ook mee. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus hij is en de zoon van mensen en hij is de zoon van God. Met de geest eert hij zijn vader. En deze krijgt de eer van Israëls lofgezangen. Ik heb jullie vaker verteld dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Hier zie je het voorbeeld. Zijn lichaam en zijn ziel hebben pijn. En dat bestaat. Hij is geen robot, hij is net als wij. Hij is de hoge priester. Maar zijn geest is volledig gericht op God. Wat er ook gebeurt. Tegelijkertijd hangt hij daar en ziet hij die stieren van Bazan. Hij ziet die honden. Dat is alleen maar poëtisch verhaal over de mensen die hem naar het leven staan. Die hem bespotten. Dit is de slang, de Satan, die hem bespot. Die hem veracht. Die door de mensen heen hem kleineert. Maar hij heeft zijn oog op God gericht. Kennen jullie dat verhaal nog? Dat Jezus over het water liep. En dat Petrus zegt, ik kom tot mij. En dan zegt Jezus, hou je ogen op mij, kom tot mij. En zolang hij de ogen op Jezus richt, lukt het. En als hij zijn ogen richt op de omstandigheden, zinkt hij. Als Jezus op dit moment aan het kruis alleen maar zijn ogen had gericht op de omstandigheden, dan was hij net als wij in grotere problemen gekomen. Dan had hij het nog moeilijker gehad. Maar zijn geest was gericht op Gods geest. Gods geest zweeft over de wateren. God is geest. Wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Wat hier gebeurt, lieve mensen, dat is precies, God is zijn zoon niet vergeten, maar dit moest gebeuren. Jezus is mens en Jezus is God. Jezus is Gods zoon en Jezus is de mensenzoon. Jezus is die twee in één. God is te vertrouwen. Want als we zo verder gaan, we waren nu bij vers 17. Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen, zij kijken toe en zij zien met leedvermaak naar mij. Lieve mensen, zij verdelen mijn kleren onder elkaar in vers 19. Dat is letterlijk gebeurd. Ze hebben de kleren verdeeld. Niet verscheurd, niet verknipt, maar wel verdeeld. En ze werpen het lot over mijn gewaad. Weet u nog, zijn gewaad was uit één stuk gemaakt, heel kostbaar. En die soldaten, die beseffen niet wat ze zeggen, die doen precies wat hier staat. Laten we het niet verscheuren, verknippen, laten we erom dobbelen. En ze werpen het lot over zijn gewaad. Ziet u, daar ziet hij ziet met mensenogen. Hij ziet wat wij ook zouden zien. Kun je nagaan, zoveel pijn, zoveel verdriet. Zoveel, nou ja, het is bijna niet voor te stellen dat je zo nog kunt zeggen en erbij kunt zijn. Dat je nog kunt beseffen wat je zegt. Maar u, heren, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u mij ter hulpe. Dus mensen, laat dit voeding zijn voor ons. Dat als wij het moeilijk hebben, 1, zijn wij gehoorzaam gebleven in de situatie? Of hebben we de boel bedrogen? Dan moeten we ons eerst bekeren. Hebben we het moeilijk omdat we rechtvaardig wandelen? Of hebben we het moeilijk omdat we fouten hebben gemaakt? Dan moeten we die eerst goed maken. En als we dan in de strijd zijn en we hebben onszelf getoetst, dan kunnen we net als Jezus hier in Psalm 22, 1000 jaar voor Golgotha, dan kunnen we net als hij ons ogen richten op hem, de pijn en de benauwdheid en de moeite en de zorgen weerstaan. Je mag het best voelen dat het pijn doet. Je mag best voelen. Als wij Jezus volgen, staat in het Nieuwe Testament, dan nemen we ons kruis op en dan volgen we hem. Dan lezen we misschien wat overheen. Maar uw kruis opnemen, dat doet pijn. Dat is een andere pijn dan een lichamelijke pijn, al kan het wel samenvallen. Je kruis opnemen is net als Jezus. Leren om met geestelijke ogen naar de wereld te zien. Met geestelijke ogen naar de dingen om je heen. De geest bovenaan te zetten en niet je gevoel. Ik kom zoveel mensen tegen die zeggen, het voelt niet goed, ik voel God niet. Waar is die nou? Ik voel hem niet meer. Ik voel me niet blij. Ik voel niks in de relatie. Ik voel niks met de kerk. Ik heb geen gevoel bij dit. Maar lieve mensen, wij zouden dat niet vooraan moeten zetten. Wij zouden net als Jezus hier in Psalm 22 wel gevoel moeten hebben, maar onze geest vooraan, ons geloof voorop. Niet omdat wij dingen ontkennen. maar omdat wij ons geloof in werking willen zetten. En als ik met jullie spreek de afgelopen jaren, dan hoor ik de pijn, dan hoor ik de strijd die iedereen heeft, ieder weer anders. De ene mens die heeft het in het lichamelijke, de andere heeft het in de relaties. En wij mogen leren om die gehoorzaamheid die Jezus, onze meester, heeft getoond aan het kruis van Golgotha, om die na te volgen. Niet een mooi verhaal, een popsterrenverhaal, maar het verhaal van onze Heer. Dwars door de dood zijn we gered. Dwars door de dood. Wat Romeinen zegt, we zijn gestorven, begraven en weer opgestaan door de hand van de majesteit. Nou, ik zal nog een klein stukje lezen op Psalm 22 en dan ga ik met jullie nog verder. Vers 20. Psalm 22, vers 20. Maar u, Heere, wees niet verre, mijn sterkte. Haast u mij ter hulpe. Red van het zwaard mijn ziel, mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens der woudossen. U hebt mij geantwoord. Let wel, dit is diezelfde Jezus die in Psalm 22 vers 1 zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Bij de woorden van mijn jammerklacht, mijn God, ik roep des daags en u antwoordt niet. Diezelfde zegt hier, u hebt mij geantwoord. Komt het bij u binnen dat God altijd antwoordt? Wij moeten leren luisteren. Andere stemmen stilzwijgen. Gedachten krijgsgevangen maken. Wij moeten leren om te zitten, te focussen. Te luisteren. Oké, Heer, help me. Ik begrijp het nog niet of ik hoor het nog niet. Focus. Hij doet dat hier. En ik ga niet verder lezen, want de rest is heel mooi, is allemaal waar, maar dat mag over een paar dagen mag je dat lezen. Dit is wat er gebeurt aan het kruis. Hij heeft geantwoord. En dan nog een ding, lieve broeders en zusters. Wij hoorden net van iemand die zei, het is volbracht. Weet u wanneer Jezus dat zei? Dat is zo fantastisch. Wanneer zei Jezus, het is volbracht? Ja, zeker aan het kruis. Dat is zeker, ja. Wanneer? Ja, vlak voor zijn sterven. Maar zei hij dat omdat hij bijna ging sterven? Of was er iets anders aan de hand? Maar met de vraag, zo ik hem stel, begrijpt u, er is iets bijzonders aan de hand. Hij kreeg namelijk met een hyssopstengel, kreeg hij nog zure wijn. En wat als je leest in het Eerste Testament, gebeurde er met hyssop en met wijn. Wat doet dat? Wat doet dat? Wat gebeurt er met hyssop en met wijn? Ik zal het jullie vertellen. Dat reinigt. Dat reinigt. Dat maakt schoon. En op het moment dat dat gebeurde, die hyssop en die zure wijn, die kreeg hij. En hij had daarvoor ook tegen Johannes en tegen zijn moeder gezegd, tegen zijn moeder, zie uw zoon en uw zoon, zie uw moeder. Hij heeft ook nog even sociaal geregeld dat die moeder sociaal onderdak had. Hij was namelijk degene die verantwoordelijkheid had voor Maria, voor zijn moeder. En toen hij stierf, moest hij die verantwoordelijkheid overdragen aan zijn broer, Johannes. Kunt u zich voorstellen, in al die pijn, in al het verdriet, wist hij wat hij deed. Hij had namelijk de schrift goed bestudeerd, als klein jochie. Hij was naar Yeshiva geweest, naar school. Hij was naar de Torah-studie geweest. Hij was naar de synagoge geweest. Hij wist, dit gaat over mij. Hij had Psalm 22 gelezen. Kunt u zich voorstellen, dat gaat over hemzelf. Hij wist wat hij moest doen. Het is niet een emotioneel ding dat hij heeft gedaan. Het is niet, ik ben Gods zoon en ik kan niet anders. Hij had wel een eigen keus. Hij is gehoorzaam geweest tot het kruis. En lieve mensen, hij is niet vermoord. Hij heeft zijn leven afgelegd. Het is niet een ongeluk dat hij is vermoord en dat we kunnen rouwen over mensen die dat hebben gedaan. Hij heeft het bewust gedaan. Het is hem niet overkomen. Hij heeft ervoor gekozen. Ja. Wij kunnen soms horen van mensen die sterven omdat ze een ongeluk hebben gehad. Of ze zijn vermoord in een gruwelijk ongeluk of in een gruwelijke daad van emotie. Maar dit niet. Jezus heeft zijn leven afgelegd. afgelegd en weer opgenomen. Mensen, ik ga met jullie naar Jesaja. De meest bekende tekst uit Jesaja. Een hoofdstuk wat door de rabbijnen verboden werd om te lezen. Jesaja 53. We spreken dan weer een beetje later in de tijd, of een beetje vroeger in de tijd, net hoe het ziet. Het is 739 voordat Jezus werd geboren. 7 eeuwen voordat Jezus werd geboren. We waren zo net op 1000 voordat Jezus werd geboren. Nu 739 voordat Jezus werd geboren. Jesaja 53. En hij begint met een vraag. En die stel ik ook aan u. Wie gelooft wat wij gehoord hebben en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Wie hier gelooft wat we allemaal hebben gehoord? Aan wie van jullie is de arm van God geopenbaard? Bedenk dat eens even voor jezelf. Hebben jullie meegemaakt dat God in jullie leven werkt? Geloven jullie nog wat je al die eeuwen, al die jaren, wou ik zeggen, want eeuwen zijn we niet. Al die jaren hier zijn, geloven jullie wat we daarvoor hebben gelezen, Psalm 22, in Genesis, geloven jullie dit? Want, vers 2, als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van de mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Let wel, hij was vertrouwd met ziekte. Hij was vertrouwd met de strijd. Hij heeft zijn vader zien sterven voor zijn tijd. Jozef lezen we niks van. Hij heeft gezien wat mensen leden. De ziekte, pijn. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. En dan vers 4. En dan gaat het om jullie persoonlijk. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Van voor jullie beeld, hij is als een spons hier rondgegaan. Als een spons door Israël, als een spons door de omgeving. Hij heeft opgezogen alle ellende, alle pijn, alle verdriet, alle roddel. Heeft hij meegenomen naar het kruis. Kunt je voorstellen? Spons die alles opzuigt. Alles moest hij op tot zich nemen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Als je aan het kruis hangt, aan het hout hangt, ben je vervloekt, staat ergens in Gods woord. Het is een vervloekte die aan het kruis hangt. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. 700 jaar voor Christus, hè? Dus 730 jaar voordat het echt gebeurde. Om onze overtredingen werd het doorboord en onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Besef dat, dit is een voltooid deelwoord. Het is geworden. Ons is genezing geworden. Dus wat jullie nu ook in je lichaam ervaren, wat je ook meemaakt, morgen, overmorgen, de genezing is geworden. Het is er. Het kan voor jullie gebeuren. Het is voor jullie gebeurd. Besef dat. Niet wat je voelt, niet wat je denkt, zelfs niet wat de dokter zegt. Zelfs niet wat het ziekenhuis zegt. Maar besef dat dit iets hogers is dan dat. Zal ik jullie een voorbeeld geven? De doktoren zeiden 47, 48 jaar geleden. Dit kereltje heeft een handicap. Als er 48 is of zo, dan kan er wel eens in de rolstoel komen. Want dan is zijn heup net goed meer. Dan kan er even goed rennen. Zeiden de doktoren. Ik was nog maar heel klein. En dat is niet om te pochen of zo. Ik zei, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Ik was 7 jaar. Toen kwamen de doktoren en die zeiden, je moet eigenlijk geopereerd worden. Aan mijn Achillespees, aan de hiel. Want dan kunnen we kijken of we dat been wat kunnen verbreden. Wat beter, wat langer kunnen maken. Ik was 7 jaar. Ik zei, dat wil ik niet. Want dat is het probleem niet. Ik moest er echt om huilen. Want ik denk, oeh, dat is het niet. Ze kunnen wel iets repareren daar. Maar het probleem zit ergens anders. Ziet u, het gaat om onze wilsbeslissing. Het gaat om onze wilsbeslissing. Wat willen wij? Wat geloven we? Als er iets gebeurt met jullie, laat ik het zo zeggen. Wat geloven jullie dan? Geloven jullie wat jullie zien en horen? Of geloof je wat God tegen jullie zegt? En daar is oefening voor nodig. Dit is niet dat je de doktoren niet respecteert. Dit is gewoon, wie heeft er nou eigenlijk de macht? Wie is hier nou God? Wij of Jezus? Precies. Dus, beste broeder, als jij ziek wordt, wie is jouw redder? Wie is jouw heelmeester? Precies. Dus al zegt de dokter dit, met al respect, hè. Dokter, ik ga eerst met God praten. Lieve dokter, bedankt voor het advies. Ik ga het eerst voorleggen aan God. Ziet u dat dit een hele andere gesteldheid is dan wat we in de wereld zien? De wereld zag een kruis. De wereld zag 3 mannen. De wereld zag dat er 3 mannen werden gekruisigd. En ze hadden vaag gehoord dat ergens iemand onschuldig was veroordeeld. Maar goed, ze waren in de gewoonte. Nou ja, je gaat er naartoe, je huilt, verdrietig. En dan is het weer voorbij. Je gaat naar huis. En dan ga je de rest van het leven gaat weer verder. Die mannen sterven aan het kruis en die worden begraven. Klaar. Zo ongeveer, hè? Maar hier gebeurde iets bijzonders. Hier werd de dood en de duivel verslagen. Hier werd de dood en de duivel verslagen. Die eeuwen daarvoor de ruimte hadden om te doen wat ze wilden, konden nu niet meer doen wat ze wilden. En dat is nog steeds zo. En als jullie gedoopt zijn in water en geest, dan heeft hij jullie het recht gegeven om kinderen van God te worden. Om mannen, om broeders te zijn. En dat zeg ik ook tegen de dames hier, want we hebben een erfenis. We zijn erfgenaam. Dus in God is man nog vrouw, betekent wij hebben een erfenis. Op basis van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha, hebben wij een erfenis. Daar kunnen wij gebruik van maken. En die erfenis is de overwinning op de dood, de overwinning op de Satan. Maar dan moet je die wel invullen. Je moet wel, bij een erfenis moet je ook je kruisje, je handtekening zetten op het papier. Die erfenis wil ik incasseren. En dat is niet ons werk. Want die erfenis is gereed gemaakt voor ons. Jesaja 53, om daarbij terug te komen, lieve mensen. Vers 8. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdsgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen, bij de rijken. Hoe was het ook weer? De rijken. Jozef van Arimathea was een rijk man. Hij had veel water en veel rijkdom. Hij had een graf. Nieuw laten maken, dat kostte handenvol geld. Daar was nog niemand in gelegd. Hij werd gelegd bij de rijken. Daar was hij. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Laat dat even tot u doordringen. Vers 11. Om het lijden op Golgotha en al het lijden ervoor heeft Jezus, de rechtvaardige, jullie, ik, mezelf, jullie, onze broeders en zusters in andere landen, rechtvaardig gemaakt. en hij zal hun ongerechtigheden dragen. Hij heeft jullie rechtvaardig gemaakt. Rechtvaardig betekent vaardig om recht te doen. Hij heeft jullie geleerd om goede dingen te doen, niet te liegen, recht te spreken, de waarheid te spreken, om goede dingen te doen. Hij heeft jullie geleerd en mij geleerd om het te doen. Ik ga met jullie naar het laatste stuk uit de Bijbel. We gaan weer een aantal decennia verder en we gaan naar Lucas 23. Ziet u hoe bijzonder het was? 1000 jaar voordat Christus werd geboren, Psalm 22. 700 jaar voordat Christus werd geboren, Jesaja 53. En het is allemaal letterlijk uitgekomen. Want hier zijn we in Lucas 23. En onthoud als we dit lezen, denk aan Psalm 22. Lucas 23 vers 1. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem voor Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben bevonden dat deze ons volk verleidt, doordat hij verbiedt de keizer belasting te betalen en van zichzelf zegt dat hij de Christus, de koning der Joden is. Pilatus vroeg hem en zeide, bent u de koning der Joden? Hij antwoordde hem en zeide, u zegt het. Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen, ik vind niets strafbaars in deze mens. Maar ze hielden vol, zeggende, hij maakt het volk oproerig met zijn leren door geheel Judea. Reeds van het begin af, van Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij of die man een Galileër was. En toen begreep hij dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem door naar Herodes, die in die dagen ook te Jeruzalem was. Ziet u, dit stukje komt overeen met Psalm 22. De honden, ze belasteren mij, ze bespugen, ze bespotten mij. De stieren van Bazan, ze bulderen, ze doen van alles. Ze bedreigen mij, dat gebeurt hier. En dan ga ik verder, want dan sla ik even een stukje over, naar vers 33. Hetzelfde hoofdstuk, Lucas 23, vers 33. En toen zij aan de plaats gekomen waren, die schedel genoemd wordt, Golgotha, kruisigden zij hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde, de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij wist wel wat hij deed. Zij wisten niet wat ze deden. En zij wierpen het lot om zijn kleren te verdelen. Waar hebben jullie dat eerder gelezen? Precies. Ze wierpen het lot om zijn kleren te verdelen. En wat doen de soldaten nog meer? Het volk stond erbij en zag toe. Ook de oversten honden en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden. Psalm 22. Indien hij de Christus van God is, de uitverkorene. Ook de soldaten kwamen naderbij om hem te bespotten. En brachten hem zure wijn. En zeiden, indien u de koning der Joden bent, red u zelf. Er was ook een opschrift boven hem. Dit is de koning der Joden. Een der gehangen misdadigers lasterde hem. Bent u niet de Christus? Red u zelf en ons. Maar de ander antwoordde en zeide hem bestraffende. Vreest u zelfs God niet en u hebt hetzelfde vonnis ontvangen? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, Jezus, gedenk mij er wanneer u in het koninkrijk van God komt. En hij zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Nou, dan vers 44. Het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land. Tot het negende uur, want de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Ziet u dat? Het is misschien maar een klein dingetje. Toen gaf hij de geest. Hij is nog steeds in controle. Hij weet nog steeds wat hij doet. We lezen er vaak overheen. Maar hij gaf de geest. Het was een wilsbeslissing. Hij gaf zich over. Hij gaf de geest. Toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God, zeggende: inderdaad, deze mens was rechtvaardig. Jesaja 53, die rechtvaardig is. En al de scharen die voor dit schouwspel samengekomen waren, keerden terug. Toen zij aanschouwd hadden wat er geschied was en sloegen zich op de borst. Al zijn bekenden nu stonden van verre, ook vrouwen die hem van Galilea vervolgd waren. Lieve mensen, het is zo bijzonder om te zien dat God van tevoren bedacht heeft hoe hij de mensen zou kunnen redden uit de duisternis. Dit is niet zomaar een ding. Dit is van tevoren gepland. Is uw leven ook zo? Beseft u dat u geroepen bent om te wandelen in de dingen die God voor u heeft klaargelegd? De klaargelegde werken. De dingen die hij graag wil dat u doet. En iemand anders kan het niet begrijpen, maar u hebt de relatie met de Heer Jezus. U hebt de relatie met God. U hebt de relatie met de Heilige Geest. Wandel dan daarin en schrijf dingen op, zodat je later kunt zien: dit is met mij gebeurd, maar dat is zo toen en toen al geprofeteerd of opgeschreven of gezegd. Toen en toen hebben ze al gezegd: dit en dit zul je gaan doen. Toen en toen was er iemand die bad voor mij en die sprak iets uit. Laat in deze gemeente het zo zijn dat jullie voor elkaar bidden en ook dingen gaan zien. Dat je weet: dit is voor die of die broeder en zuster. En dat die later kan zien: dat is toen gebeurd. Toen hebben mensen dat al uitgesproken, zoals Jezus het ook meemaakt. Laat het zo zijn, lieve broeders en zusters, dat wij niet meer wandelen in onwetendheid en zeggen van: we weten niet wat God wil. Wij weten wel wat God wil, namelijk het goede, het rechtvaardige, want we zijn gerechtvaardigd door hem. Weet u, zoals Satan probeerde Eva te verleiden door een woord, door een halve Bijbeltekst, zo probeerden ze dat met Jezus ook. Bent u de koning der Joden? Kunt u zichzelf niet redden? Ze probeerden hem te verleiden om af te wijken. Petrus probeerde door te zeggen: God verhoede dat u aan het kruis bent. Wat deed Jezus toen? Precies. Er werd een woord gesproken en in autoriteit zei Jezus, terwijl die Petrus lief had: Satan, ga achter mij. Wij mogen ook die positie innemen. We zijn gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. We zijn gered door zijn werk. Wij mogen ons kruis op ons nemen. Ik zal hem er bijna van afpakken hier. En meesjouwen naar huis. Dat idee. En waar gaat dat kruis heen? Als Simon het kruis oppakt voor zichzelf, waar gaat hij heen? Het einde van het vleeslijke Simon. Van de vleeslijke broeder Simon. En het geestelijke wordt dan zichtbaar. Als wij allemaal ons kruis opnemen, dan sterven we aan onszelf. En dan kan het niet anders, lieve broeders en zusters, dat problemen tussen jullie in, die gaan weg. Want of je beleidt het, of het is geen probleem meer. Of je spreekt het uit, of je weet niet eens meer wat er over ging. Als wij niet ons kruis opnemen, dan blijven we wandelen in de vleeslijke dingen die we zien, die we voelen, die we horen. Maar als wij ons kruis opnemen, dan gebeurt er precies hetzelfde wat Jezus deed. Namelijk, dan zullen we nog steeds moeilijke dingen hebben. Maar dan staan we op de belofte van de Heer. En dan hebben we overwinning. En dan komt na Goede Vrijdag komt ook de Paaszondag. De eerste dag van de week. Ik bid dat jullie dat ervaren. Dat je in elke moeilijke situatie, dat je ervaart: hier moet ik zelf mijn eigen leven afleggen om het met God te vinden. Hier moet ik zelf gekruisigd worden. Mijn eigen hartstochten, mijn eigen ik moet van de troon. Jezus moet op de troon. Want dan wordt dit niet alleen maar een verhaaltje wat je elk jaar weer hoort, maar dan wordt het een bijzonder punt, een overwinning. Dat bid ik voor jullie. Amen. Zullen we samen bidden?